De discussie over energie is vandaag de dag nog steeds ontzettend actueel. In 2026 zijn we nog steeds afhankelijk van gas en zoeken we alternatieven zoals elektriciteit en duurzame bronnen. Ruim een eeuw geleden speelde in Laren een vergelijkbaar debat, de zogeheten gaskwestie. Rond 1900 veranderde het dorp ingrijpend van een plek zonder moderne voorzieningen naar een gemeenschap met straatverlichting, gas en elektriciteit. Vandaag duiken we met onze eigen geschiedenisdocent Teun Koetsier in deze periode. Teun, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, we beginnen in 1907 en dan moeten we beginnen met Henri Polak.
Ja, dat klopt. Dat is een van mijn helden. Maar dat leg ik een andere keer wel uit. Maar die schrijft in 1907 een brief aan de Gooi en Eemlander en die luidt zo: geachte redactie, de dagbladen bevatten deze dagen het bericht dat het gemeentebestuur van Blaricum stappen zou doen om gemeenschappelijk met dat van Laren op de een of andere wijze te komen tot stichting Ener Gasfabriek voor beide dorpen. Het is te hopen dat de Larense Raad daartoe zijn medewerking niet verleent. Er is in en om Laren alreeds genoeg bedorven, genoeg vandalisme gepleegd. Moet nu nog groter kwaad gesticht worden door het bouwen ener rokende, stinkende gasfabriek die de atmosfeer bederft, den hemel besmeurt en een gruwel is voor het oog en waaraan tenslotte niet de minste behoefte bestaat. Wat nodig is, is een elektriciteitsfabriek.
Wat een geweldige brief.
Geweldige brief.
Ja, echt een geweldige
ja, hij kon
brief.
Goed schrijven.
Ja, zeker.
Absoluut.
En nog steeds actueel, zo te horen.
Inderdaad.
Waarom was hij hier zoveel op tegen, op die gasfabriek?
Nou ja, hij dacht inderdaad dat Laren, het uiterlijk van Laren, de sfeer in Laren erdoor achteruit zou gaan. Dat was een van zijn stokpaardjes. Mm-hmm. Maar dat bracht mij dus tot de vraag van hoe zag dat er eigenlijk uit in Laren? En dan met name de straatverlichting bijvoorbeeld. Wel nu, in Laren werden de lampen aangestoken door Arie de Haar, de lantaarnopsteker. En dat waren olielampen. En Arie had dus een gemeentebetrekking. 29 straatlantaarn stelde het dorp. En die moest Arie niet alleen ontsteken, maar ook elke dag van olie voorzien en schoonhouden. En op het avonduur, als de papklok geluid had, moesten diezelfde 29 olielampen weer gedoofd worden. Want aan de verkwisting om de lampen te laten branden tot de olie was verbruikt, deed men in die dagen niet. Ik ben aan het citeren. Hè. En de krant gaat zo verder. Doch dat baantje van lantaarnopsteker was niet de enige overheidsfunctie welke Arie de Haar bekleedde. Hij was ook nog gemeente klokkenluider. Dus Laren had dus olielampen. En dat is dus de fase waarin dat overal in Nederland gaat veranderen. En in sommige andere dorpen zijn ze daar snel mee. In Hilversum bijvoorbeeld gaat men over op gaslampen. En in Soest gaat men over op elektrische lampen. En waarom is dat? Wel, in Hilversum hadden ze al heel lang een gasfabriek. Dus dat lag een beetje voor de hand. En in Soest bouwden ze een elektrische centrale. Dus, en wat Laren betreft, daar gaat het wat trager. De elektriciteit die arriveert daar eerst. Ik weet niet precies in welk jaar, maar geleidelijk had Arie dus minder te doen. En hoe gaat het dan verder? Want er was wel behoefte aan gas in Laren ook. Mm-hmm. Niet zozeer voor de straatverlichting, maar om op te koken bijvoorbeeld. De dames in de villa's, die kookten liever op een gasstel dan op met een boven een vuur hangende metalen schaal of zo'n ouderwets gasfornuis waar je houtblokken in moet stoppen. Dus er is wel behoefte aan gas. En het gaat allemaal langzaam in die tijd. Hè? Die
waarom is dat? Waarom is het dat het zo langzaam ging?
Nou, dat heeft met de tijd te maken. Dat heeft absoluut met de tijd te maken. En verder heb ik geen idee. Het is in feite dat het langzaam ging. In 1907 stuurt Henri Polak die brief. En dan pas 20 jaar later, dan gaan ze in Laren concreet over gas praten. En dan krijgen we dus de gaskwestie. En dat gaat zo. In 26 heb je de aanloop tot echt de gaskwestie. Want de vraag is, waar gaat men dat gas vandaan halen? Nou, Hilversum heeft een gasfabriek. Dus Hilversum is een kandidaat. Er wordt met Hilversum gepraat. En ze bereiken eigenlijk overeenstemming. En dan ontdekt iemand dat je ook uit Amsterdam gas kunt betrekken. En als ze dat nou zouden doen met nog wat andere gemeenten in het Gooi, dan is het aanzienlijk goedkoper dan Hilversum. En dat is de ellende. Daar gaat de discussie dus een hele tijd over. Het is namelijk niet triviaal. Dan moet je inderdaad een andere gemeente vinden. En dan is de vraag, hoe gaat dat dan precies? Hoe wordt dat gas geleverd? Zeg je tegen de gasfabriek van, kom maar naar Laren en regel het helemaal. Leg de leidingen, sluit contracten af met de afnemers. Of is het zo dat je dat als gemeente in de hand neemt? Dus er zijn allerlei vragen die beantwoord moeten worden. En dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom het lang duurt. Maar het hoogtepunt van de gaskwestie, dat is dat zijn vergaderingen in de Raad. En we zitten dus nu in 1928. Hè, dus 2 jaar nadat de zaak serieus werd, zullen we maar zeggen. En ik citeer nu uit een gemeenteraadsvergadering. Meneer de voorzitter, aldus gaat de heer Van Gestel door. Wat zal er nu op deze vergadering beslist worden? Ik heb er zo'n voorgevoel van dat er een voorstel gedaan zal worden tot het benoemen van een commissie uit de raad die tot taak zal hebben de gaskwestie ter hand te nemen, waardoor de wethouders weer eens opnieuw zullen aantonen voor hun taak niet berekend te zijn. Maar zij dragen graag hun verantwoordelijkheid over aan de raad. Dat is wel het gemakkelijkste. En wat zal het resultaat zijn van deze commissie? 1. Dat wij als raad een zeer bespottelijk figuur slaan. 2. Dat van gasvoorziening voorlopig niets komt tot schade van de gemeentenaren, mensen in de gemeente. En 3. Dat bij de behandeling van deze zaak opnieuw is bewezen, ik zeide het reeds op een vorige vergadering, dat er geen leiding uitgaat van dit college. Ze weten niet wat ze willen. Ze zijn verantwoordelijk voor de slechte gang van zaken.
Wat was het politieke probleem eigenlijk rond dat gas? Was het geld? Was het...
Ik denk dat het politieke probleem eigenlijk een probleem van persoonlijke vetes was. Want, en dat realiseer je als je hiermee bezig gaat. Op een gegeven moment dacht ik, maar hoe zat dat eigenlijk met die raad in 1928? Dat is 3 jaar na de verkiezingen in 1923. Wat gebeurde er bij die verkiezingen? Op dat moment kreeg de Rooms-Katholieke Staatspartij 6 zetels. En de oppositie had er 5. En de Rooms-Katholieke Staatspartij had tot op dat moment Hendrik Kalis als wethouder gehad. En Hendrik wilde weer wethouder worden. Maar 5 leden van de Rooms-Katholieke Staatspartij, 5 van die 6 dus, die 6e was Kalis, 5 die wilden Van Gestel als wethouder. En Hendrik bedacht toen een list. Hij ging met de oppositie praten, 5 mensen dus. En hij zei, jongens, als wij nou samenwerken, dan kunnen jullie ook een wethouder leveren. Daar zijn jullie dan voor. Ik ben voor, samen 6 zetels. En daarna kom ik als kandidaat voor wethouder. En dan stemmen we met z'n 6 ook weer op mij. En dan ben ik wethouder en jullie hebben een wethouder. En zo doen we het. En die katholieken die waren daardoor hevig gefrustreerd. Die 5 katholieken, waaronder Van Gestel. En... dat is overkomen te begrijpen. En dat speelt hier nog steeds door. Want in feite waren de 5 van de 6 katholieke raadsleden waren oppositie geworden, terwijl ze gewend waren om samen met Hendrik Kalis de macht te hebben.
Wat was de gaskwestie eigenlijk een soort hefboom voor politiek macht, voor politieke machtspolitiek?
Het in zekere zin kinderspelletjes. Ja. Dus hier zie je dus dat, want in principe, wat doe je als verstandig BMW? En er kwam op dit moment ook een commissie uit die raadsvergadering, bestaande uit Hendrik Kalis, Jan Jaski en Elias Diamant. 4 verstandige mannen. En verstandige mensen kunnen zo'n probleem natuurlijk oplossen. Maar als daar dingen als vetes tussendoor spelen, dan gaat het helemaal mis. En voor het toekomstige college zou dit een les kunnen zijn. Hou het vooral zakelijk en zorg dat er geen emoties tussendoor fietsen.
Dat lijkt me heel duidelijk. Dankjewel, Teun.
Het was me een genoegen.
Gelukkig.